Kom, we zullen even onze hoofd erbij. Vader in de hemel, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw grote liefde, voor uw grote genade. Dank u wel dat u hier in ons midden bent. U bent hier, Heer. Dat ervaren wij, Heer. We danken u dat wij u mochten bezingen. We danken u, Heer, dat u ons al aangeraakt hebt. Maar wilt u uw woord ook zegenen, Heer? Wilt u de boodschap zegenen? Wilt u mij ook gebruiken, Heer? Dank u wel daarvoor. Zegent u in ieder, Heer. Opent u onze harten. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Broers en zusters, vandaag wil ik met u bekijken naar de opbouw van de gemeente. De gemeente is als een tempel van de Heilige Geest. Als levende stenen vormen wij een geestelijk huis. Een tempel van de Heilige Geest, waar de Heilige Geest in wil wonen. En zoals in de voordienst woont Hij op de lofzangen. Zoals dit kerkgebouw opgebouwd is vanuit een fundament, op een fundament is Christus ons fundament. En die bakstenen die u ziet, vormen het gebouw. En het gebouw staat op pilaren. Zoals gisteren de open dag was en de familiedag goed verlopen was, de sfeer was goed, de samenwerking met elkaar was een echte gemeente. En iedereen werd gezegend. Ja, zo hebben alle leden van jong tot oud deel aan de gemeente, aan de tempel van de Heilige Geest. Ja, aan de hand hiervan wil ik dat bekijken in het boek Kronieken naar de bouw van de tempel van Salomo. En dat moet een van de mooiste gebouwen van de wereld zijn geweest. Ja, koning David, die wilde graag een tempel voor God bouwen, maar hij mocht dat niet van God. Want hij had veel oorlogen gestreden en daardoor kleefde er te veel bloed aan zijn handen. Maar David was geliefd bij God. Hij was een man naar Gods hart. God zei tegen hem dat een van zijn zonen een tempel voor hem zou maken. En koning David deed alles wat in zijn macht was om alles gereed te maken voor de bouw van de tempel van God. En hij kocht het land waarop de tempel gebouwd moest worden. En hij, want de Heere God had hem die plaats aangewezen. En koning David verzamelde allerlei bouwmaterialen. Goud, zilver, koper, hout. En hij had ook alvast vaklieden klaarstaan. En David betekent geliefde, lieveling, vriend. En Salomo betekent vreedzamer en vredebrenger. In de naam Salomo zit ook het woord shalom, vrede. En God gaf Salomo bij de geboorte een andere naam. Dat is Jedid, ja, lieveling van God. En voordat koning David stierf, gaf hij de opdracht aan Salomo om de tempel van God te bouwen. En koning David stierf en Salomo werd koning en hij begon groot te worden. En in een droom vroeg de Heere God aan hem wat hij wenste. En koning Salomo gaf de Heere het antwoord dat hij wijsheid en kennis mocht ontvangen om het volk van Israël te mogen leiden. Ja, de Heere God was zo blij met zijn antwoord dat hij hem naast de wijsheid en kennis ook rijkdom en eer gaf, zodat hij de rijkste man ooit zou worden. Ja, toen besloot koning Salomo de tempel van God te bouwen En hij vroeg om hulp van de koning van Tyrus. Dat kunnen we lezen in 2 Kronieken 2. En dan wil ik ook om hulp vragen van broeder Christ. Hij zal het u even voorlezen. 2 Kronieken 2, vanaf vers 1 tot en met 16.
Salomo voor de naam van de Heere een huis te bouwen, een huis voor zijn koninkrijk. En Salomo wees een getal aan van 70.000 man als lastdragers, 80.000 man als steenhouwers in het bergland en 3.600 als opzichters hierover. Daarop stuurde Salomo boden naar Hiram, de koning van Tyrus, om te zeggen, doe met mij zoals u met mijn vader David gedaan hebt. U hebt hem in de tijd zedes gestuurd om voor hem een huis te bouwen, om daarin te wonen. Zie, ik ga een huis voor de naam van de Heere, mijn God, bouwen, om hem te heiligen, om voor zijn aangezicht geurig reukwerk in rook op te laten gaan, voor het voortdurend uitgestalde brood en voor de brandoffers, voor de ochtend en voor de avond, op de sabbatten en op de nieuwe maandsdagen. En op de vastgestelde tijden van de Heere, onze God. Dit is voor eeuwig ingesteld in Israël. Het huis dat ik ga bouwen zal groot zijn. Want onze God is groter dan alle goden. Wie zou echter de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen? Voorzeker, de hemel ja, de allerhoogste hemel, kan hem niet bevatten. En wie ben ik, dat ik voor hem een huis zou bouwen als het niet was om reukoffers voor zijn aangezicht te brengen? Wel nu, stuur mij een kundige man die bedreven is in het bewerken van goud, van zilver, van koper, van ijzer en van rood purper, van karmozijnrood en van blauw purper. En het bedreven is graveringen aan te brengen samen met de wijzen die bij mij zijn in Juda en in Jeruzalem, die mijn vader David aangetrokken heeft. Stuur mij ook ceders, cipressen, sandelhout van Libanon, want ik weet dat uw dienaren bedreven zijn in het kappen van het hout van de Libanon. En zie, mijn dienaren zullen samen met uw dienaren zijn. En dat om voor mij hout in overvloed gereed te maken, want het huis dat ik ga bouwen zal groot en wonderbaarlijk zijn. En zie, ik zal uw dienaren, de houthakkers die het hout hakken, 20.000 kor uitgeslagen tarwe, en 20.000 kor gerst, en 20.000 bad wijn, en 20.000 bad olie geven. Hiram, de koning van Tyrus, antwoordde in een brief en stuurde deze boodschap naar Salomo. Omdat de Heere zijn God lief heeft hij u tot koning over hen aangesteld. Verder zei Hiram, gelooft zij de Heere, de God van Israël, die hem, die hemel en aarde gemaakt heeft, dat hij koning David, een wijze zoon, die verstand en inzicht heeft gegeven, die een huis voor de Heere en een huis voor zijn koninkrijk wil bouwen. Wel nu, ik stuur een wijze man die inzicht heeft, Huram Abi. Hij is de zoon van de vrouw uit de dochters van Dan. En zijn vader, een man uit Tyrus, die bedreven is in het bewerken van goud, zilver, koper en ijzer, en stenen van hout, van roodpurper, blauwpurper, van fijn linnen, van karmozijnrood, en om allerlei graveringen daarin aan te brengen, om elk ontwerp te bedenken die naar hem aangegeven zal worden, samen met uw wijzen en de wijzen die mijn heer, uw vader David. Nu dan, laat mijn heer zijn dienaren tarwe en gerst en de olie en de wijn die hij toegezegd heeft sturen. En wij zullen bomen van de Libanon kappen, zoveel als u nodig hebt. En wij zullen die naar u als vlotten over de zee naar Jafo brengen. En u moet ze daarvan overbrengen naar Jeruzalem.
Dankjewel. Dus de jonge koning Salomo, die vroeg om hulp aan Hiram, de koning van Tyrus. En hij liet de koning van Tyrus zeggen dat hij hout en mensen nodig had voor de bouw van de tempel. En hij zou ze betalen met heel veel tarwe, gerst, wijn en olie. En koning Hiram die gaf gehoor aan zijn vraag en gaf alles waar koning Salomo om vroeg. Omdat de koning van Tyrus ook in God geloofde. En omdat hij een goede relatie had met zijn vader David. En zo kon koning Salomo beginnen aan de bouw van de tempel van God. En ongeveer 7 jaren hebben ze erover gedaan om die prachtige tempel van God te bouwen. Ja, broers en zusters, hebt u wel eens gehad, is het u wel eens overkomen, dat u een tekst van de Bijbel las, dat u er op één of een paar woorden, een naam, een spreuk, een woord, dat uw aandacht zo op gevestigd werd? En dat heb ik een paar weken geleden gekregen bij het lezen van dit tekstgedeelte. En dat is bij de naam Huram Abi. Wie was Huram Abi? Mijn aandacht werd daarop gefocust. Wat doet hij daar? Waarom staat zijn naam daar vermeld? Ik werd gefascineerd door dit tekstgedeelte en begon het nader te onderzoeken. Leest u dat thuis nog eens door. Koning Salomo vroeg aan koning Huram: stuur mij een kundig man die bedreven is in het bewerken van goud, zilver, koper, ijzer, kleding en dat hij goed is in het graveren om samen te werken met de vaklieden. En de koning Huram had precies zo'n iemand. En hij stuurde hem naar koning Salomo en hij noemde zijn naam Huram Abi. En hij noemde alle ambachten die Huram Abi beheerste, waar koning Salomo naar vroeg. Maar hij vermeldde daar nog iets bij, namelijk de afkomst van Huram Abi. Hij was de zoon van een vrouw uit de dochters van Dan. En zijn vader kwam uit Tyrus. Dus Huram Abi was half Hebreeuws. En volgens de Hebreeuwse, de Joodse traditie, ben je een echte Hebreeër als je moeder een Hebreeër is. Dus Huram Abi was een Hebreeër. En hij kende de Hebreeuwse taal. Hij was uitermate geschikt voor het werk. En Huram Abi betekent ook hoog geboren of nobel, edel, edelste. En Abi, dat komt van vader. Maar in deze zin is het een geestelijke vader, een hoofd, een meester. Hij was meester in de ambachten. Het was een soort titel. Hij was hoofd van de vaklieden. Hij was een hoogbegaafd ambachtsman in allerlei bouwwerken. En hij had het vermogen om leiding te geven en anderen te leren van het vakmanschap. Hij was een edelsmid van de hoogste graad, een meester ambachtsman van vele ambachten, een abi. Het bewerken van brons, koper, zilver, goud, noemt u maar op, kleding, linnen, alles wat er nodig was, precies voor de opbouw van de tempel. Hij kon alles maken, welk ontwerp het ook maar was. En wat ook bijzonder is, is dat Huram Abi uit de stam van Dan komt. In de bouw van de tabernakel van Mozes werd ook een vakman aangesteld die buitengewone gaven van God gekregen had om de voorwerpen in de tabernakel te maken. Zijn naam was Aholiab. En Aholiab kwam ook uit de stam van Dan. En Aholiab en Huram Abi hebben dezelfde kwaliteiten. Dus Huram Abi, die sprak de taal van Israël, Hebreeuws. Hij kon goed communiceren met de vaklieden. En hij was na zijn geboorte een echte Hebreeër. Dus algemeen erkend door Israël, door de vaklieden. Hij werd geaccepteerd als leider. omdat hij van geboorte een Hebreër was en de taal sprak. En hij werd door Hiram gestuurd. Hij had zijn sporen al verdiend. En zijn cv was ellenlang. Zijn cv was meer dan uitstekend. Ja, toen de tempel van Salomo klaar was, na die 7 jaar, dan moest kolossaal zijn geweest en prachtig. Het ene object moest nog mooier zijn dan het andere. En er was niet één koperen wasvat, maar er waren 10 wasvaten. Er was en ook niet één gouden kandelaar, er waren 10. Zo ook 10 tafels van toonbroden. En de tempel van Salomo is het beeld van de gemeente. Ja, van de tempel van Salomo, daar zou je een aantal studies aan kunnen wijden. Maar toch wil ik in het kort 2 bijzondere pilaren van koper met u bekijken. Die ook door de hand van en onder de leiding van Huram Abi waren gemaakt. Die koperen pilaren waren ongeveer 12 meter hoog. Imposant, majestueus en sierlijk. Ze werden voor de ingang van het heiligdom gezet. Ja, koning Salomo gaf die pilaren een naam. De ene noemde hij Boas en de andere noemde hij Jachin. Salomo gaf die pilaren een naam. Dat is heel bijzonder. En Boas betekent sterkte. In hem is kracht. Kracht. En Jachin betekent hij zal oprichten. Hij zal vestigen. Ja, 2 pilaren van de kracht van God. En God die de pilaar zal bevestigen. Zal vestigen. Zal oprichten. Onwankelbaar. Ja, toen de tempel klaar was, dan was het heel mooi. Van buiten zag het er indrukwekkend uit. Ontzettend groot. En die 2 pilaren van glanzend koper, die vielen op. Ja, na de inwijding van de tempel daalde de heerlijkheid van God en vervulde de tempel met zijn glorie. De tempel was ter ere van God. En de tempel was zeer aangenaam in de ogen van God. En hij wil daar in de tempel wonen. Hij wil in de tempel van de Heilige Geest wonen. Ja, hoe kunnen we dit vertalen naar onze tijd? De gemeente is als een tempel van levende stenen. Er zijn pilaren in de kerk. Er zijn pilaren in de gemeente. Ambtsdragers dienen pilaren te zijn. Krachtig om anderen te helpen. Om anderen te dragen. Pilaren staan vast. Onwrikbaar. Onwankelbaar. Zijn er stormen? Het gebouw wordt wel heen en weer bewogen. Maar de pilaren staan vast. En wankelen niet. Trouw in het werken. En trouw in de dienstbaarheid. Ja, de gemeente is het lichaam van Christus. Elk lid is belangrijk. Juist de kleinste, onbelangrijkste leden, die zijn juist onmisbaar. En eigenlijk is elk lid een pilaar. Elk lid, elk gemeentelid, elk kind van God zou een pilaar moeten zijn. De ambtsdragers sowieso. Maar elke jongerenleider is een pilaar waar de jongeren tegenaan kunnen leunen als ze het moeilijk hebben. Elke kinderwerker is een pilaar. De jongens en de meisjes, de kids, die zijn dol op de verhaaltjes. En zij zijn ook die kleine pilaartjes. Zij zijn die pareltjes. Ze zijn nog fragiel. Maar ze zijn wel de toekomst. Daarom moeten wij heel zuinig zijn op deze pareltjes. Ze zijn onmisbaar. De jongeren, de kinderen, Dat zijn de bloemboeketten van de gemeente. Ja, de versieringen van de gemeente. De oude vandaag, de biddende oude zusters en oude broeders. De gemeente heeft hen nodig. De gebeden, ze dragen de gemeente. Al de werkers zijn belangrijke pilaren. Ja, er is strijd, maar na de strijd is er overwinning. We zijn meer dan overwinnaars met hem. En ik wil met u lezen in de brief aan de gemeente van Philadelphia in Openbaringen. Daar zegt de Heer Jezus, en dat zegt hij ook tot elk lid van de gemeente. Ik zal het u even voorlezen. Openbaringen 3, vers 12. Wie overwint, hem zal ik tot een pilaar in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal die naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat nederdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Hier spreekt de Heer Jezus tot een ieder van ons. En als wij overwinnen, zal hij ons maken tot een pilaar. Tot een pilaar in de gemeente. Krachtig, zoals Boas, zoals de pilaar Boas. Onwankelbaar, zoals de pilaar Jachin. En op die pilaren, en op ons, zal hij namen schrijven. Namen van God. Namen van het nieuwe Jeruzalem. De naam van de Heere Jezus. Laten wij als een pilaar zijn. Huram betekent hoog geboren, nobel, edel. En Abi is meester. Onze Heere Jezus Christus is hoog geboren. Hij is van de hemel neergedaald en is op aarde geboren. Hij heeft zich vernederd. En als er iemand nobel is, hij is de koning der koningen, dan is hij het wel. Hij is edel. Hij is de zoon van God. Hij is onze heiland. Hij is onze meester. De discipelen noemden hem rabbi, meester. En dat is hij ook. Hij is de meester, de architect, de kunstenaar, de schepper van hemel en aarde, de alleskunner. Laten we onszelf aan hem overgeven. En hij zal ons tot een vat ter ere maken. Er was een meester beeldhouwer en een leerling. En een leerling die wilde een mooi beeld maken van marmer. En hij sloeg erop los en hij probeerde er iets van te maken. Maar hoe meer hij eraan werkte, des te lelijker hij werd. En uiteindelijk gooide die leerling de marmer in de tuin. En hij liep geërgerd weg. En later kwam zijn meester, de meester beeldhouwer. Hij pakte die smerige marmer op en hij maakte het schoon. En hij begon eraan te werken. En hij maakte zijn mooiste beeldhouwwerk. Dat was dat stukje marmer dat weggegooid werd. En Michelangelo, dat is ook een beroemde beeldhouwer, begon aan een beeld, dat ziet u daar. Zo wordt het beeld genoemd van David. En 40 jaar lang stond hij stil. Een andere kunstenaar, die kon er niet aan beginnen. Of die liet het gewoon 40 jaar liggen. En de meester beeldhouwer Michelangelo, die had het opgepakt. En die maakte een heel mooi beeld. Herkent u het verhaal? Dat op een veiling een oude viool werd geveild. Maar niemand deed er een bod op die oude viool. Het zag er niet naar uit. En de veilingmeester die probeerde van alles. Maar niemand reageerde. En vanuit het publiek kwam er een oude man, die stond op en hij liep naar voren. Hij pakte dat viool, hij blies stof af. En hij poetste de viool, die oude viool. Maar er was nog steeds geen bot. En daarna begon de man te spelen. En de mooiste klanken kwamen eruit. De mooiste muziek werd gehoord. Tranen werden weggepinkt. En toen hij klaar was, stopte die oude man de viool weer in de koffer. En hij ging terug naar zijn plaats. De viool bleek een oude Stradivarius te zijn. En dat moest wel met die ongeëvenaarde klanken. De zaal was daarna niet meer te houden. Het ene bod na het andere bod werd gehouden. Miljoenen werden er geboden. Iedereen wilde die oude viool hebben. En eerst was het een stoffige viool. Maar in de handen van de meester kwam het beste eruit. Laten we ons leven in de handen van de meester geven. In zijn handen worden wij een vat ter ere. Worden wij een mooie vaas. Worden wij niet alleen mooi, maar ook bruikbaar. Worden wij een pilaar. In de handen van de meester worden wij een onwankelbare pilaar. In de handen van de meester komen uit ons de mooiste klanken onder de salving. Ja, ik wil aan René en aan Linda vragen om een stuk af te spelen. Het muziekstuk is getiteld Op zijn tijd. Luistert u naar dit instrumentale stuk. En ik wil u vragen om uw ogen dicht te doen, om uw ogen te sluiten. En dat u dan bedenkt dat onze Heere Jezus u in de handen neemt. Dat de Meester u in de handen neemt. Muzikanten, laat je overnemen door de Meester op zijn tijd. Op zijn tijd maakt hij alles nieuw. Op zijn tijd maakt hij alles mooi. De pilaren in de tempel van Salomo waren van koper. En koper is het beeld van het oordeel waar genade aan verbonden is. Wij verdienen allemaal het oordeel. Maar we hebben genade ontvangen. En we kunnen genade ontvangen van de Heere Jezus. Hij heeft het oordeel op zich genomen. En als we dat geloven, dat hij voor ons gestorven is, dat hij ons vergeeft, en dat hij al onze zonden op hem heeft opgenomen, hij zal ons weer oprichten, dan zijn wij behouden En mogen wij een pilaar zijn in de gemeente. Mogen we als instrumenten zijn in de gemeente. Maar op zijn tijd zal hij van ons een vat ter ere maken. De mooiste klanken van een instrument. Niet door ons. Nee, geen eigen eer. Maar alleen voor hem. In de handen van de meester zal het worden als een symfonie. En als een lieflijke geur naar God toe. De Heere zegen u. Ik wil vragen of de broeders en zusters van de muziek alvast naar voren gaan. En nu zullen we straks.